we werden allemaal kaal geschoren. Dat hoorde er gewoon bij. Dat was nou een keer zo. Ik vond dat niet het toppunt van vrolijkheid en van leuk. Zo, maar daar moest je doorheen.
Welkom bij de Nostalgisten. De podcast over historische gebeurtenissen in Groningen, Friesland en Drenthe. Die nog steeds in ons collectieve geheugen leven. Of die bijna vergeten zijn. Of die een hoog, oh, dat wist ik niet gehaald te hebben. Ik ben Colin Moorman. En ik weet verder helemaal van niks. Maar gelukkig zijn ze hier bij me. De geharde nostalgisten Frank van Hebel en Martin Groenewold. Ja, jongens, daar zitten we weer in de studio. Weer een nieuwe uitzending. Hoe gaat het ermee, jongens?
Nou, alles goed, jong.
Alles goed? En met jou, Frank?
Ja, ik ben helemaal klaar voor. Scherp.
Scherp. Lekker, lekker, lekker. Want we hebben een nieuw onderwerp vandaag. Waar gaan we het over hebben?
Ontgroeningen.
Ontgroeningen. En dan hebben we het dus over de beproeving die nieuwe leden van studentenvereniging moeten doorstaan.
En waarom dit onderwerp?
Het is elk jaar is het weer raakt met ontgroeningen. En dat zie je overal in het studentenleven. En dat is onuitroeibaar op de een of andere manier. Het gaat nog wel eens mis. En soms echt met fatale gevolgen, zoals we hier bijvoorbeeld in Groningen ook wel hebben meegemaakt.
Ja, ja. Het is wel een beladen onderwerp dus.
Kijk, wat wij willen is beschrijven wat er nou eigenlijk gebeurt tijdens een ontgroening. Dat het af en toe misgaat, is daar een onderdeel van. Maar we gaan het ook hebben over nut en misschien wel noodzaak van zo'n ritueel.
En Martin, jij bent zelf niet ontgroend?
Nee, helemaal niet.
Frank?
Nee, ik ben ook niet ontgroend. Ik heb er altijd met verbazing naar gekeken dat mensen daar toch voor kiezen. Maar het is ook heel makkelijk om nu studentenverenigingen te gaan demoniseren. Hè? Van, je moet ook wel gek zijn om je daaraan te onderwerpen. Voor de goede orde, niet elke studentenvereniging heeft ontgroening. Er zijn ook verenigingen die dat helemaal niet hebben. Dus nogmaals, het zou te makkelijk zijn om te zeggen van ja, stelletje korfballen, die deugen niet. Er zit echt wel meer achter.
We hebben gesproken met sociaal-psycholoog Lisbeth Mann. Die heeft onderzoek gedaan naar het nut van ontgroeningen. Maar met name ook de rol van vernedering daarin.
Er is ook wel een beetje een dunne lijn tussen wat misschien nog een beetje grappig is en wat acceptabel is en wat echt niet meer kan. En ik denk dat je heel makkelijk die grens overgaat.
En verder hebben wij gesproken met mensen die ontgroend zijn en daar goed over kunnen vertellen. Kees Hoogenbeek, oud-student van Albertus Magnus, inmiddels in de 60.
Ik werd dus in de jaren 70 lid van Albertus en toen was er geen ontgroening. Het hele woord ontgroening was verboden. We mochten ook geen feuten zeggen. Wij werden gewoon eerstejaars genoemd.
Floris Haman, senaatslid, onlangs nog, een paar jaar terug bij Vindicat.
Die strengheid die erin zit, die heb ik altijd ook als enigszins nodig ervaren.
Job Cohen, oud-burgemeester natuurlijk van Amsterdam. 10 jaar lang en daarna partijleider van Partij van de Arbeid.
Ja, die heeft ook bij Vindicat gezeten, hè?
Die heeft ook bij Vindicat gezeten.
En ik weet wel dat ik me een keer omkeerde en zo die hele rij met kaalkoppen zag. En dat ik dat toen wel, het feit dat ik het nog weet, laat zien dat indruk heeft gemaakt.
En we hebben gesproken met Arthur Umkroof. Dat is een columnist, schrijver, muzikant die in de jaren 80 in het bestuur van Vindicat zat.
Nou kijk, allereerst denk ik dat al die corpora die niet in het nieuws zijn, mazzel hebben. Want dit gebeurt overal.
Ja, nou heel interessant. We gaan er induiken.
We wilden weten, waar komt het nou vandaan? Waarom kiezen mensen ervoor dat ze zich laten vernederen? En waarom wil je ook vernederen? Want dit is een ritueel dat heel ver teruggaat. En daar gaan we het over hebben met betrokkenen. Door mensen die zijn ontgroend, hebben ontgroend. Dan wel veel over ontgroeningen hebben gelezen.
Ja, want je zegt nu vernederen. Want dat ontgroenen, dat staat gelijk aan vernederen dan?
Nou, niet per se. Sterker nog, het is helemaal niet de bedoeling. Maar blijkbaar wel een veelvuldig terugkomend onderdeel ervan.
Kijk, als je bijvoorbeeld al wel kijkt naar hoe er vroeger over novieten werd gedacht. Die eerstejaars. Laat ik ze zomaar noemen. Die werden door rond 1900 als volgt omschreven. En ik citeer hier uit een boek uit 1939. En dat ging over de Nederlandse studentencultuur. Eerstejaars worden door ouderejaars gezien als, en ik citeer, een wezen van lagere rang dat in den regel op den grond moet zitten. En die eerstejaars die worden dan onderworpen aan allerlei kwellingen die, en ik citeer weer, er alle op gericht zijn den groen, dus de eerstejaars, zijn volstrekte minderwaardigheid te doen gevoelen tegenover den student. Dus dat het geen pretje zou worden, dat was wel duidelijk.
Ja, want waar komt dit fenomeen vandaan? Kunnen we een polaroidje van de tijd maken hiermee?
Ja, dat kan. Zullen we hier in Groningen beginnen?
Begin maar aan Groningen.
In het begin waren er allerlei, in den beginnen, ja. waren hier in Groningen al allerlei illegale gezelschappen van ouderejaars. En die werden ontgroensenaten genoemd. Maar dat leidde tot zoveel losbandigheid dat de universiteit in 1814 toestemming gaf voor de oprichting van het eerste studentenkorps van Nederland. Dat werd Vindicat. En dat werd uiteindelijk opgericht in 1815. Dus Vindicat werd, ja, het is toch wat iets wat ironisch, werd opgericht om juist een einde te maken aan die excessen. Nou, die ontgroeningen, die gaan nog even door. En dan merk je toch wel, al langzamerhand, dat ook vroeger al, dat er toch een zekere weerstand begint te ontstaan. En dan in 1930 wordt de Landelijke Vereniging tot Bestrijding van het Groenwezen opgericht. Dat het niet helemaal lukt, dat blijkt al uit 1934. Tijdens een ontgroening springen luisterstudenten met paarden over de gehurkte eerstejaars heen. Een van die hoeven die raakt het hoofd van een van die studenten en die belanden vervolgens in het ziekenhuis. En in 1997 kwam de grote ommekeer. En dat kwam door het overlijden van Reinoud Vijver. En die overleed tijdens het drinken van een grote hoeveelheid jenever tijdens ontgroening van een studentenhuis van Vindicat.
Dit is eigenlijk een polaroidje van de incidenten geworden. Niet zozeer een polaroidje van de tijd, hè?
Ja, dat klopt. Dat is wel zo. Daar heb je gelijk in, ja.
Ja, maar goed, kijk, het feit dat wij over ontgroeningen spreken, dat komt eigenlijk alleen maar door de excessen die de media hebben gehaald. Wat waarschijnlijk nog maar een topje van de ijsberg is. Omdat er natuurlijk heel veel dingen achter gesloten deuren plaatsvinden. Wij zijn er in principe niet op uit om alle schandalen naar boven te halen. Maar het intrigeert natuurlijk wel. Want als je weet, ook in 2005 bij Albertus Magnus, dus niet alleen bij Vindicat, maar is er nog iemand in coma geraakt wegens te veel water drinken. Studenten krijgen poep in hun aangesmeerd. Waarom zou je dat in godsnaam willen?
Het begint dan denk ik bij de vraag, waarom word je lid van zo'n vereniging?
Dat is de goede vraag. En ik denk dat het iemand als Job Cohen dat uitstekend kan uitleggen.
Mijn ouders hebben allebei gestudeerd. Mijn vader in Leiden, mijn moeder in Amsterdam. Dus mijn vader is koorlid geworden, maar zoals ze dat in Leiden noemden, redelijk obscuur.
Even inbreken hoor. Ja, ik hoor het vaker, het koor. Maar ik heb het nooit echt helemaal begrepen. Wat is dat dan, het koor?
Met het koor bedoelen ze de oudste studentenvereniging van de stad. Het komt van het Latijnse corpus, oftewel lichaam. Het is het studentenlichaam, het behartigt de belangen van studenten. Trouwens, je leest korps. Maar je spreekt er dus lekker uit met een core. Je zit bij het core. En in Groningen is de oudste studentenvereniging Vindicat. Het is trouwens ook de oudste studentenvereniging van Nederland. En het is dus gewoon een studentenvereniging. Met dit verschil dat het core, dat is ja, wat meer voor de elite. Het is van oudsher ook wat hiërarchischer ingesteld. Hoewel het onderscheid vandaag de dag moeilijk te maken is.
Oh ja, oké. Dus Albertus en Descartes en al die andere verenigingen. Die behoren dus niet tot het core. Oké, helder. Terug naar Job Cohen.
Mijn moeder is wel heel actief geweest in die Amsterdamse vrouwelijke studentenvereniging, heette dat. Daar heeft ze ook nog in het bestuur gezeten. Allebei historici. Mijn broer die ging ook geschiedenis studeren. Dus ging ik geen geschiedenis studeren. Mijn broer ging naar Leiden, dus ging ik ook niet naar Leiden. En een van mijn beste vriendjes, Gert Floor, die ging in Groningen studeren. Toen ben ik met hem meegegaan naar de voorlichtingsdagen. En dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En toen dacht ik ga naar Groningen studeren. En het lag dus wel voor de hand dat ik lid van het koor zou worden. Want dat zat ook een beetje in mijn familie.
Ja, precies. Dat zit dan in de familie.
Dat zie je vaker.
Ja, dat is misschien ook wel direct de reden waarom wij dan, want ik ben dus ook nooit lid geweest.
Nee, het zit helemaal niet in mijn familie.
Nee, het zat ook niet bij mij in het DNA. Ik weet nog dat op de school van journalistiek, vlak voordat het allemaal zou beginnen, werd ik gebeld door iemand van de studentenvereniging daar. Met een verzoek of ik lid wilde worden. Ik aarzelde en toen zei ze, ja, nee, maar anders hoor je er straks niet bij. En toen dacht ik van, oh nee, dan moet ik maar geen lid worden.
Dan juist helemaal.
Ergens bij horen is niet de bedoeling.
Nee, dat komt een beetje eng in de oren. Het zal ongetwijfeld een hele leuke studentenvereniging zijn geweest. Maar nee, ik dacht, het is wel goed. En ik heb me verder prima vermaakt.
Ik vind het wel een leuke reflex, toch? Zo, anders hoor je erbij. En denk van, precies.
Dat vind ik wel grappig. Maar ik vind ook, misschien komen we er straks over. Maar juist bijvoorbeeld Arthur Umcove is een heel autonome denker. En die dus wel aangetrokken was tot zo'n studentenvereniging. En dat intrigeert ook wel weer natuurlijk. Het is niet zo dat je als je lid wordt, dat je per se je eigen verstand uitschakelt en onderdeel wordt van de grote groep.
Ik had dus eigenlijk helemaal geen zin in het koor. Maar goed, ik ging eerst rechten studeren. En dan kom je met, ik weet niet wat, 1500 man aan of zo. Dat was echt bizar. Ja, dat was allemaal heel onpersoonlijk. Dus ik dacht, nou ja, ik moet toch wel iets van een vereniging. En ik ben eigenlijk gewoon in een opwelling dan toch maar naar Vindicat gegaan. Dat is eigenlijk gewoon te maken met mijn achtergrond. dacht, nou ja, oké, okay, nou, mijn broer is ook lid geweest in Leiden, mijn vader, en nou ja, dan doe ik dat ook maar.
Ja, dan doe ik dat ook maar, zegt Arthur. Je gaat gewoon je familie achteraan. Het is, eigenlijk is het niet eens voor hem in ieder geval, en ook voor Job Cohen niet eens echt een hele ingewikkelde beslissing. Je doet het gewoon.
Nee, dat klopt. En het gaat natuurlijk niet alleen om leden van het koor en hun familieleden die lid zijn geweest van het koor. Maar het gaat ook om gewoon de reguliere studentenverenigingen zoals Albertus. En daarom hebben we ook gesproken met Kees Hogeberg, veel muziekrecensent, oud-Albertiaan. En nog steeds erg betrokken bij het Wel en Wee van de studentenvereniging. Die een van de grootste verenigingen van Nederland is trouwens. En we hebben hem natuurlijk ook gevraagd van ja, waarom ben je nou eigenlijk lid van Albertus?
In mijn geval woonden mijn ouders in Haren, dus ik kon makkelijk op en neer naar Groningen. Ik had op het Sint-Maartenscollege gezeten en ik ben katholiek opgevoed. Heel liberaal, heel modern katholiek, zoals echt een noordelijke katholieke met een Groningse touch erin. En dat betekende ook voor mij dat het automatisch was dat ik van de katholieke school naar de katholieke vereniging zou doorstromen. Dus dat was een reden. En ten tweede was, als student die ik de stad al kende, liep ik de kei tussen al die andere mensen die de stad niet kenden. En ben ik zo op wat verenigingen geweest en toen bleek ook dat Albertus Magnus me aansprak. Dat het een leuke sfeer had. Dat ik daar iets herkende. En niet naar het koor hoefde bijvoorbeeld. Waar je toen al werd uitgedaagd. Dus je moest meteen je mannetje staan. Of je moest in een gesprek de overwinning behalen. En je moest je dasje goed vastknopen. Anders trokken ze je keel dicht. Dus, en dat was op Albertus allemaal niet zo. Dus voor mij was het een win-win situatie. Nou, ik blijf in de katholieke sfeer. Hè? Hoewel ik helemaal niet in God geloof of zo. Of naar de kerk moet. Maar je bent wel cultureel katholiek, denk ik. En dat zat op Albertus er ook gewoon in. En toen werd het Albertus.
Ja, precies. Dus ja, nou ja,
mooi trouwens, cultureel katholiek.
Cultureel katholiek, ja. Ja. Dat is een hele mooie term.
Ja.
Maar die ontgroeningen dan, want ja, daar moeten we het over hebben. Gewoon.
Ja, dat is een van de dingen waarom ik persoonlijk dus geen lid zou worden van de studentenvereniging. Ja, waarom zou je in godsnaam vernederd moeten worden om ergens lid van te worden? Die vraag hebben we natuurlijk ook voorgelegd aan een onderzoeker, Lisbeth Mann. Zij is sociaal psycholoog en zij is afgestudeerd op het onderwerp vernedering. Zij heeft onderzoek gedaan naar psychische vernedering dan tijdens een ontgroening. En haar vraag was, verbroedert dat ritueel of juist helemaal niet?
Heftig woord is het eigenlijk, vernedering.
Ja.
Dat is echt een wezenlijk onderdeel dan van het ontgroeningsritueel.
Ja, of het van oudsher zo is, en dan ga je helemaal terug naar, ik geloof zelfs de oertijd, is het de vraag of dat zo is. Dan moest je meer een proces doorstaan om bijvoorbeeld tot de volwassene te worden gerekend. Maar die vernedering is er wel ingeslopen. En daarbij is het eigenlijk de bedoeling dat je leert je bek te houden. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Je moet niet denken dat je wat bent, mannetje.
Tijdens zo'n ontgroening, dat verschilt per vereniging, het verschilt per dispuut, maar tijdens zo'n ontgroening wordt ook vernedering toegepast door de ontgroeners op de nieuwelingen, de feuten, zeg maar. En daar hebben we ook gekeken naar verschillende aspecten van wat gebeurde er nou precies en wat doet dat met mensen, die vernedering. En de belangrijkste vraag die we stelden in dat onderzoek was, is het inderdaad waar dat vernedering nuttig is tijdens zo'n ontgroening? Want dat is wat altijd gezegd wordt. Op die manier wordt het zeg maar goed gepraat. Van ja, oké, de studenten gaan door een moeilijke tijd, of de novieten, of hoe je ze wil noemen, de feuten. En ze worden vernederd en ze hebben het zwaar. Maar dat schept een band onderling. En dan kom je er beter uit. Je hoort bij een groep. En juist omdat je samen door die vreselijke periode bent gegaan, heb je een band voor het leven.
Oké, dus daar heeft Lisbeth Mann dus onderzoek naar gedaan. Is het inderdaad waar dat vernedering nuttig is voor een ontgroening?
Mm-hmm.
Wat komt daaruit, uit het onderzoek?
Ja, daar zijn wij natuurlijk ook wel benieuwd naar. Maar daar gaan we het straks dan ook over hebben.
Maar eerst willen we even spreken met mensen die zich laten ontgroenen. Want in welke context gebeurt dat? Dat hebben we onder andere gevraagd aan Floris Haman, oud-rector van Vindicat.
We hebben een enorme verantwoordelijkheid die we dragen als vereniging. En het allerbelangrijkste is natuurlijk veiligheid. Want je hebt die verantwoording voor, nou pak een beet, 450 tot 500 nieuwe eerstejaars. Dat zijn allemaal 18-jarigen. Die zijn net klaar met hun middelbare school. Die komen vanuit hun ouders, vanuit het hele land. En die maken een enorme stap. Die gaan een nieuwe fase van hun leven in. En dat is studeren. En daar komen allerlei verantwoordelijkheden bij kijken. Niet alleen natuurlijk studie halen. Maar wat is nou de hoofdreden voor heel veel mensen om zich aan te melden bij zo'n vereniging? Wat het ook voor mij was. Nieuwe vriendschap. Ik denk, plezier en vriendschappen is toch waar heel veel mensen op naar op zoek zijn als ze gaan studeren. En dat is wat zo'n vereniging je biedt. Alleen dat kunnen wij niet doen door te zeggen, hey, leuk dat je gaat studeren in Groningen. Alle 500. Op 1 september kom je aan op Groningen Centraal en zoek het uit. Waar moet je dan gaan wonen? Hoe werkt dat met je studie, met het inschrijven van je vakken? Hoe werkt dat met het verenigingsleven? Zo ongelooflijk veel informatie die je tot je moet krijgen. Dat bundelen wij in die 2 weken, de introductietijd.
Ja, ik snap helemaal dat er dan als eerstejaars beginnend student heel veel op je afkomt. En een introductie en zo, dat kan ik me ook allemaal heel goed voorstellen. Maar of er nou per se dan ontgroening of een beproeving ook echt bij moet, dat zie ik dan weer niet helemaal.
Ja, het is volgens mij niet strikt noodzakelijk dat je eerst met een tandenborstel de stoep moet schoonvegen om te weten te komen wanneer het college politicologie plaatsvindt.
Ja, dat is mooi gezegd. Maar ik moet toegeven, zoals Floris het omschrijft, klinkt het eigenlijk best gezellig.
Dus die eerste 4 dagen, dat is echt met z'n allen samenkomen. Een van de allerbelangrijkste dingen is, hoe moet je anders al die mensen leren kennen? Het zijn er zoveel. Dus wij gebruiken die 2 weken ook als soort kennismaking in die zin. Van 1, je leert iedereen uit je eerste jaar kennen. Dus in verschillende samenstellingen zorgen wij ervoor dat je altijd switcht in groepen, zodat je iedereen een keer hebt gezien. Tijdens de binnenweek wordt het weer totaal geswitcht, zodat je weer anderen leert kennen. Dan moet je nog verticaal mensen leren kennen. Dus je moet die huizen leren kennen. We hebben ook allerlei momenten die we organiseren in die 2 weken, waarin je die verschillende huizen afgaat, waarin ook leden naar de vereniging komen om een half uur met alle nieuwe eerstejaars te praten. Dat moet zo snel gaan. Waarom? Je begint op 1 september wel gewoon met je studie. En dat is het allerbelangrijkste. Niemand wordt lid van Vindicat om lid van Vindicat te worden. Iedereen wordt lid van Vindicat omdat hij zich heeft ingeschreven aan een opleiding aan de hogeschool of een studie aan de Rijksuniversiteit. En stap 2 is, wat ga ik daarnaast doen? En dan een vereniging, nemen Descartes, Albertus, Vindicat. En in die 2 weken proppen we dat allemaal, die kennismaking, die kennisoverdracht van de tradities, die liederen, noem maar op. Het elkaar leren kennen om zo goed mogelijk te kunnen beginnen aan je studententijd.
Ja, horizontaal leren kennen, zal ik ongetwijfeld verticaal of diagonaal mensen leren kennen bij horen. Nou, het klinkt mij allemaal best wel een beetje als een gedoe.
Je moet wel een hoop mensen leren kennen. Het klinkt eerlijk gezegd nogal vermoeiend.
We hebben Floris natuurlijk ook gevraagd of hij tijdens die kennismakingstijd onaangename dingen heeft meegemaakt.
Nee, ik heb het zelf niet meegemaakt. Kijk, veiligheid staat voorop in dit soort dingen. En we doen er alles aan, ieder jaar weer, om dat te waarborgen. Dus op een groep van 2000, waar ieder jaar 400 tot 500 nieuwe mensen bij komen, doe je je uiterste best met z'n allen. Maar gaat er helaas af en toe, en dat is in het verleden wel gebeurd, niet alleen bij Vindicat, bij andere studentenverenigingen in Groningen, maar ook andere verenigingen in andere steden, gaat er helaas wat fout. Je kunt nou eenmaal niet 2000 man iedere dag in de gaten houden. Bovendien, als je bijvoorbeeld in de Senaat zit, kun je niet vertellen wat iemand wel en niet moet doen buiten de muren van de vereniging.
Ja, want inderdaad gaat er ook buiten die muren van die verenigingen en in dit geval van Floris dan specifiek bij Vindicat ook wel het een en ander mis, hè? Zo nu en dan.
Zoals bij de Sushi Mall, die wordt jaarlijks heringericht door Vindicat. Dat is inmiddels ook onderdeel van de traditie.
Op verzoek van de burgemeester onderzoekt de politie wat er precies in dit sushi-restaurant is gebeurd. Een grote groep Vindicat-studenten zou zich daar ernstig hebben misdragen.
Ja, dat die ober ook zei, welkom, zal ik even uitleggen hoe het werkt? Of hebben jullie al vaker een sushi-restaurant gesloopt?
Dit doen de Vindicaten natuurlijk heel graag. Maar er zijn ook onderdelen van het Vindicaten zijn wat minder plezant is.
Nou ja, dat hebben we ook wel weer van anderen gehoord. Onder andere Joop Cohen, maar ook Arthur Umkroof. Die hebben niet alleen maar met voldoening teruggekeken op hun ontgroening.
Ze kunnen het je uitleggen, maar je kan het je niet voorstellen, toch? Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt de hel. Maar ik ken ook mensen die het van zich af konden laten glijden en die er geen last van hadden, maar ik wel.
Ik vond dat niet het toppunt van vrolijkheid en van leuk. Zo. Maar dan moest je doorheen, dat waren een paar weken. En dan kon je daarna met je jaargenoten kon je een jaarclub gaan maken en dan kon je aan de slag. We werden allemaal kaalgeschoren. Dat hoorde er gewoon bij. Dat was nou een keer zo. En dan iedere dag begon het met, ja, weet ik niet meer of het ermee begon of eindigde, met een appel. En dat was dan beneden, was dat in de Mensa. En dan moest je allemaal in de rij gaan staan op volgorde. Dus ik met Cohen met de C stond behoorlijk vooraan. En ik weet wel dat ik me een keer omkeerde en zo die hele rij met kaalkoppen zag. En dat ik dat toen wel, dat heeft, nou ja, het feit dat ik het nog weet, laat zien dat dat indruk heeft gemaakt. Godzijdank heb ik het er thuis met mijn ouders en met mijn broer echt veel over gehad, over de oorlog. Mijn ouders hebben allebei ondergedoken gezeten. Mijn grootouders van vaderszijde, die hebben de oorlog niet overleefd. Dus ik wist er al wel van alles van. Maar toen ik, als ik dan zo rondkeek, dacht ik, oeh, dat is wel een reminiscentie aan de oorlog. Maar dat dat zo sterk was, nee, dat kan ik niet zeggen. Maar het feit dat ik het onthouden heb, wil wel wat zeggen.
Jeetje. Mm-hmm. Ik vind het ook best wel schrikken, toch?
Ja, ik vind het een heel sterk beeld.
Ja, want dat beeld, je ziet het gewoon voor je dan, toch?
Ja, en dat hij zegt van, nou, eigenlijk zwakt hij het een beetje af. Maar de laatste zin is, dat ik het onthouden heb, zegt toch wel heel veel. En dat zegt het natuurlijk ook.
Dat zegt hartstikke veel, lijkt me.
Nee, maar ook dat beeld van die kaalgeschoren kop, dat blijft ook terugkeren. Ik heb zelf ook nog een foto gevonden op Beeldbank Groningen uit 1900. Van Vindicat-leden, die werden ontgroend en die waren ook kaalgeschoren. Die kijken trouwens heel fier de camera in van wie maakt ons wat.
Ja.
Als je trouwens benieuwd bent naar die foto, kijk vooral op onze website.
dvam.nl.
Zeker.
Of lc.nl ook, hè?
Allebei. Als je dat beeld ziet, dan denk je van ja, maar dit hebben mensen generaties lang laten gebeuren.
Maar vooral in die naoorlogse tijd, waar Cohen natuurlijk op doelt. Ja, had het wel een heel dubbel gevoel. Hè.
Ja man, ik word daar een beetje niet lekker van, zeg maar. Merk gewoon aan mezelf. Echt een vies nagevoel van krijg
dat,
ik gewoon.
Dat gevoel heb ik wel vaker als ik dit soort verhalen hoor en lees. En dat je echt denkt van ja.
Nou, een van de bekendste naoorlogse voorbeelden van een ontgroening die uit de hand liep. Dat was dan ook in 1962. Dat heette Dachauutje spelen. Dat klinkt ook afschuwelijk. Daarbij wordt natuurlijk verwezen naar het concentratiekamp Dachau. En dat was naar aanleiding van een ontgroening van studenten bij het Amsterdamse studentenkoor. En bij dit spel, een spel tussen aanhalingstekens, dat door de organisatoren met groot welbehagen werd beoefend, werden grote aantallen groenen in een kleine ruimte samengeperst met kaalgeschoren koppen. En vervolgens met water overgoten en ze werden ook getrapt. En een aantal die maakten zich ook schuldig aan antisemitisme. Studenten werden uitgescholden voor vuile rotjood. En dat zorgde echt voor een golf van verontwaardiging over het hele land. En op alle universiteiten werden die ontgroeningsrituelen dan ook onder de loep genomen.
Een golf van verontwaardiging, maar ik neem aan ook echt afschuw, toch? Dit is toch te bizar voor woorden?
Ja man, ongelooflijk heftig. Maar goed, om te horen dat het ook heel anders kan, dan moeten we weer naar Kees Hogebeerk. Die zat bij Albertus Magnus in de tijd dat die vereniging niet eens een ontgroening kende.
Ik werd dus in de jaren 70 werd ik lid van Albertus en toen was er geen ontgroening. Het hele woord ontgroening was verboden. We mochten ook geen feuten zeggen. Wij werden gewoon eerstejaars genoemd. En voor ons en na ons werden dat eerst nuldejaars en daarna werden het nullen. En voor ons waren het feuten en telde je niet mee. Dus het mooie is, dat is ook wel ironisch, dat ik me nu op een subtiele manier mag bezighouden met die vereniging. Dat uitgerekend gebeurt door mensen die in de jaren 70 in een hele goedmoedige tijd bij de vereniging zijn gekomen. We gingen op kamp bijvoorbeeld, een heel weekend lang. Je leerde de hele vereniging kennen via alle regels en spelletjes. En we leerden liedjes kennen natuurlijk. En we moesten clubjes vormen met elkaar. Daarna kreeg je informatie over in welke commissies je zou willen. Dus omdat ik graag tekende, kwam ik meteen in de publiciteitscommissie en zulke dingen. Maar wij hadden dus geen ontgroening. Het woord bestond niet eens. We hadden een kennismakingstijd, zo heette dat. En het was een hele gemoedelijke, fijne, leuke manier.
Ja, ik kan me sowieso wel voorstellen hoor, dat je lid wil worden van zo'n studentenvereniging. Zeker als je gaat studeren in een nieuwe stad en mensen wil leren kennen. En al helemaal als je weet dat er zoveel verschillende verenigingen zijn, zoveel verschillende smaken, dan kan je altijd wel ergens terecht, toch?
Dat kan me allemaal wel voorstellen. Ja. Maar blijft natuurlijk wel de vraag, ontgroenen, is dat nou nuttig of niet? En ik heb het nooit ondergaan, Frank ook niet, jij ook niet, Colin.
Nee.
Maar Arthur Unkhove bijvoorbeeld wel. En die heeft daar een goede theorie over, vind ik. Als je zijn verhaal hoort, dan begrijp ik ook waarom het toch zinvol kan zijn om te ontgroenen.
Een voorbeeld wat enorme indruk op mij gemaakt heeft is het volgende. Je mag in het kamp geen horloges hebben en geen sigaretten. Er wordt niet gerookt. Althans niet voor de nullen. Nou ja, en op dag 2 werden wij allemaal bij elkaar geroepen. Nou, de hoofdleider was ontzettend boos, want die had een pak sigaretten gevonden. Dus wij moesten dan allemaal in een rij. Hè? En dus hij zei, nou jongens, ik wil weten van wie dit pakje is. Nou, dus ja, een beetje onrust, maar ja, van niemand. Dus hij nog een keer, nou jongens, even duidelijk, ik wil weten van wie dat pakje is. Want die kan namelijk vertrekken. Nou, niemand. Toen zegt hij, nou, dan weet ik het goed gemaakt. En hij pakt het kleinste meisje uit de rij. En hij zegt, als ik binnen een minuut niet weet van wie dat pakje is, dan ga ik met haar op de bek. Dus zeg het maar. Nou, weer onrust. Nou, na een minuut weer niemand. Dus hij pakt het meisje en ze beginnen te tongzoenen. Waarop natuurlijk iedereen helemaal in paniek. En wat gebeurt er? En daarna stopt hij en zegt hij, wat gebeurt hier nou, jongens? Ik rand iemand aan en jullie doen niks. Jullie zijn met z'n tachtigen, jullie kunnen toch ingrijpen? Toen bleek dat zij een zogenaamde nepfeut was. Zij was het vriendinnetje van hem. Hè? En zij was al een dag als feut mee geweest, maar was het niet. Hè? En ze deed daarna dus ook de kleren van de leiding aan. Dat vind ik eerlijk gezegd een harde, maar interessante les. Hè, wat ik geleerd heb, is dat wij met z'n tachtigen niet in staat waren om in te grijpen, terwijl er iets heel afschuwelijks gebeurde. Dat was dus meteen zo leerzaam eraan, dat ik dus ook iets zag gebeuren voor mijn ogen, waarvan ik echt wel doorhad dat dat niet klopte, en dat ik gewoon het niet durfde. Ik durfde niks, joh. Dus intimidatie werkt echt. We werden gewoon geïntimideerd. En wat mij betreft is dit, ik weet dat het vloek in de kerk is voor jullie, maar ontgroening op zijn best. Als het zo gaat met echt een doel, een doel van we willen je iets leren, en dat gaat op een vervelende manier, maar je leert er wel iets van, dan vind ik het op zich prima. Het grote probleem van ontgroeningen is dat dat doel heel vaak uit het oog wordt verloren. En dat mensen dus niet weten waarom ze iets doen en alleen maar bezig zijn om mensen af te zeiken en om hun eigen frustraties te botvieren. En dan gaat het helemaal mis.
Ja, en dan gaat het helemaal mis. Ja, hij zegt nog even erbij van vloeken in de kerk voor jullie. Want hij weet dat jullie
Hij voelt het wel aan.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, het is ook zo. Maar ik vind dat hij het op een hele mooie manier vertelt.
Kijk, Arthur Onkeroff die zegt van dit is voor jullie vloek in de kerk. Ja. Wat daarmee eigenlijk wordt gezegd is, ik weet wel hoe jullie ernaar kijken. Want deze studentenverenigingen zijn zich er meer bewust van dan ooit hoe er naar hun wordt gekeken. Hoe er op hun gedrag wordt gelet. Ze weten heus wel wat ze zeggen en hoe wij daarnaar kijken.
Als je inderdaad zo'n voorbeeld neemt, dan snap je dat groepsdynamiek zeg maar iets met mensen doet blijkbaar. En dat het belangrijk is om dat ook te zien en daarna te kunnen handelen.
Ja, en voor hem dus ook, en ik kan me echt goed voorstellen, een leermoment ook. Dat je gewoon echt een spiegel wordt voorgehouden. En dat je denkt van, jezus, maar waarom grijp ik niet in? Waarom ben ik nou ook gewoon zo'n mietje?
Ja, ja. Maar inderdaad, hij sluit af met het botvieren van je eigen frustraties. Dat is natuurlijk altijd een valkuil.
En daar gaat het mis.
En daar gaat het mis. En dat is ook wat zeg maar altijd in het nieuws komt.
Het Amsterdams Studentenkoor speelt daghoudje.
Studentenvereniging Vindy Kat staat vandaag voor de rechter. Het gaat om Wouter B. Hij wordt ervan verdacht van zware mishandeling tijdens een ontgroeningsperiode. En hij zou toen op het hoofd van een jongen zijn gaan staan. Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op. En dat is een hele gevaarlijke zwelling in de hersenen.
Het is tijdens een ontgroeningsritueel gebeurd. Al beweert de verdediging dat het een beetje los staat van elkaar. Dat het niet zo is dat daar 20 mensen op een rij stonden te stampen op de hoofden van 20 nieuwe studenten.
Tijdens de ontgroening in de zomer liep een student hersenletsel op.
Net als in Groningen is er ook in Amsterdam een ontgroening uit de hand gelopen.
De politie vermeldt dat er tot nu toe geen aangifte is gedaan. Het bestuur pakt de zaak zelf op.
Ja, dit is even een greep uit wat incidenten dan van de laatste jaren. Maar dit is toch gewoon echt afschuwelijk. Dit is niet best.
Nee, dit is zeker niet best natuurlijk. Maar dit is gelukkig natuurlijk geen dagelijkse praktijk. Floris Haman bijvoorbeeld, die heeft een veel recenter studentenverleden. Hij is een twintiger. Een paar jaar geleden was hij nog de grote baas van Vindicat. Die kijkt er ook weer op zijn eigen manier tegenaan.
Maar je merkt ook, het of je dat nou bewust doet of niet, het is kabbelender. Maar wat is nou echt gebeurd? Of doen we nou te veel aan complot denken? Weet je, was het inderdaad gewoon een gezellig samen zijn? Nou, als je kijkt naar de recente berichtgeving, niet alleen over Vindicat, ja, dan vraag ik me dat af. Maar goed, hij kan in ieder geval zelf wel over vertellen. Hij heeft er zelf ook wel een idee bij hoe het er vroeger aan toe ging in vergelijking met nu.
Van wat ik heb begrepen, was het in de jaren 80, 90 al wat fysieker. He, dus dan moest je wel even 20 keer opdrukken of 90 graden zitten met een stapel boeken boven je hoofd. Dat soort dingen. Ook echt niet zo dat je werd geslagen of iets. Maar iets fysieker in de zin van een beetje afgebeuld worden ook. En tegenwoordig, die strengheid die erin zit, die heb ik altijd ook als enigszins nodig ervaren. waarom, en dat moet ik nu goed zeggen, anders komt het misschien verkeerd over. Maar zet maar eens 450 18-jarigen tegenover je, tegenover 10 mensen. En als daar niet enige vorm van, hey, je moet ook wel luisteren en iets willen doen om lid te mogen worden van deze vereniging in zit, gaan die 450 dan ook stil zijn en naar je luisteren? Nee, dan gaan ze natuurlijk alleen maar om zich heen kijken en kletsen en denken van, ah, joh, laat me lekker lullen die gozer. En over 2 weken dan begint het allemaal. Dus nee, dat is in die zin dat er enige soort van striktheid in zit en regels in zitten en dat je moet luisteren. Want anders is het ook gewoon niet te doen.
Ja, dus het is gewoon een machtsmiddel,
ja.
Die ontgroening.
Nou ja, sowieso.
Hier, eigenlijk.
Jij moet dit doen, anders kom je er niet bij.
Nou ja, maar niet alleen dat. Maar ook, ik moet dit nu naar jullie toe doen. Naar jullie groentjes te doen. Want anders luisteren jullie gewoon niet.
Nee,
dat is wat hij eigenlijk zegt.
Ja, dat zegt hij. Het is een beetje de slechte leraar die vroeger zei van... als je nou, dan scheid hem maar uit.
Ja, vroeger nog eerder in de tijd van mijn ouders... dan met een liniaal werden geslagen en zo. Ja. Dat zijn gewoon trauma's die mijn ouders nog steeds hebben. Als ze dan gewoon iets verkeerd deden, dan pats, kreeg ze gewoon een liniaal.
Ja, eigenlijk zegt dat iets over de ontgroener en zijn zwakheid, denk ik dan.
Maar goed, iemand die daar dus van alles van weet, dat is Lisbeth Mann. Die ook heeft gekeken naar van, wat doet het nou met iemand die vernederd wordt? En wat gaat er dan eigenlijk mis?
Dat zijn aan de ene kant een gevoel van woede, boosheid. Aan de andere kant het gevoel van schaamte. Dat is wat we altijd vinden. Bij ontgroening is het denk ik net een beetje anders. Omdat de situatie is iets gecompliceerder dan andere vernederingssituaties. Omdat iemand er toch zelf voor heeft gekozen. Er zijn echt wel gevallen waarin mensen zeggen, oké, nu stop ik. Het is wat minder, want je weet dat je dan misschien juist wel weer extra gepest wordt daarna. Maar... in principe zit er natuurlijk een soort van element van vrijwilligheid aan vast. Dus ik kan me voorstellen dat mensen, en dat lees je en hoor je dan ook wel, dat ze ook een soort narratief hebben van, ja, god, het was vervelend, maar ja, ik hoor er nu wel bij en het was ook weer niet zo erg. En het is ook wel stoer, dat hoor je dan ook, van disputen die bekend staan om hun zware ontgroeningen, dat je dan ook juist wel weer cool bent als je daar mee hebt gedaan. En als volgende jaar mag jij, weet je, dus op die manier wordt die cultuur in stand gehouden. En daar zit dan waarschijnlijk ook weer een soort van wraakelementje in of zo. Van oké, dan kan ik het lekker terug doen. Maar waar het niet toe leidt, is dat mensen per se meer naar elkaar gaan toetrekken. Niet als ze vernederd worden. Wel misschien als ze iets zwaars doen of iets moeilijks doen. Of zich misschien moe voelen. Dat kan wel een groepsband creëren. En daar is ook onderzoek naar. Zelfs lichte fysieke pijn. Dat kan leiden tot dat mensen toenadering zoeken tot elkaar. Of spanning, bijvoorbeeld angst voor iets wat gaat komen. Maar vernedering is een heel ander soort emotie, waar een heel groot schaamte-element zit. En juist dat schaamte-element zorgt ervoor dat mensen geen contact, maar juist weg willen, zeg maar.
Ah, dat is wel heel interessant wat Lisbeth daar zegt, ja.
Ja, een hele mooie nuance natuurlijk.
Ja, want dat idee van die vernedering, dat zorgt ervoor dat je op slot raakt, dat je geen contact zoekt. Maar dat deel van lichte pijn, angst, dat geeft dan wel dat groepsgevoel.
Ja.
Ja, en daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Je hebt samen iets doorstaan en dat schept een band.
De grens tussen op een goede, zinvolle manier ontgroenen en vernederen is natuurlijk heel dun. Het is een enorm dunne scheidslijn. Dat is ook iets wat we in al die verhalen eigenlijk wel terug horen. Van de een wat sterker dan van de ander. En de vraag is dus, waarom willen mensen anderen vernederen? Zit dat in iedereen van nature? Of is dat iets dat in bepaalde omstandigheden wordt opgeroepen? Dat is ook een vraag die wij hebben voorgelegd aan Lisbeth Mann. En het lollige is, Arthur Umkoff heeft daarover gezongen.
Met onze naam op ons voorhoofd geschreven, tas onder de arm stonden wij. Een matje en een slaapzak op de fiets gebonden, te wachten in een bange rij. Op de orders die ons werden toegeschreeuwd, ze waren maar een paar jaar ouder dan ik. Leiders met de flesjes in hun hand en in hun ogen die wezenloze blik. Dicht.
Ik denk dat dat verschilt, dat er sommige mensen zijn die een bepaalde persoonlijkheid hebben, waardoor ze daar meer op kicken, zeg maar. Maar dat zijn er maar een paar. Maar er zijn wel vaak de grootste schreeuwers. Dat de rest dan een beetje meegaat daarin. Er is ook wel een beetje een dunne lijn tussen wat misschien nog een beetje grappig is en wat acceptabel is en wat echt niet meer kan. En ik denk dat je heel makkelijk die grens overgaat in de situatie waarin je dus in een groep bent en te veel gedronken hebt, want dat gebeurt dus meestal.
Ze zeggen het is maar een spel, het kan geen kwaad. Nou, ze genoten veel te veel. De fascistjes die dronken op de tafel stonden en die nu rechter zijn, directeur of advocaat.
Ja, te veel gedronken, daar zegt Lisbeth natuurlijk ook wel echt even wat. Hè. We hebben het er nog niet echt over gehad, maar dat gaat natuurlijk allemaal wel gepaard met de nodige biertjes.
Ja, ze drinken geen 7-Up.
Nee, toch?
Nou, niet iedereen. Ik neem aan dat er toch inmiddels wel ook mensen zijn die gewoon alcoholvrij mogen, of niet? Nou ja, dat weet ik niet. Geen idee eigenlijk. Is er dwang om alcohol te...
Ik weet niet of het dwang is, nee. Maar dat er veel gedronken wordt...
Ik denk dat je dat wel veilig kunt stellen,
dat durf ik
gemiddeld
wel te stellen.
Genomen.
Laat ik het zo zeggen. Zet één stap binnen de sociëteit van Vindicat. En dan drinkt een bepaalde geur zich op.
Ja, zeker.
Dat
ja.
zijn geen viooltjes.
Nee, dat is gewoon echt bier en kots, ja. Trouwens.
Oh ja, kots.
Dat ruik je ook nog wel.
Ja, ik heb een beeld. Dankjewel.
Ja. Geurkast wordt dit. Hey, maar nog even over die vernederingen. Waar hebben we het dan over?
Kijk, als het erom gaat om elkaar leed te berokkenen, dan kent de creativiteit van de mens geen grenzen. En vernederingen die heb je ook in allerlei soorten en maten. Dat kan op allerlei manieren. En die heeft Lisbeth Mann dan ook onderzocht.
In ons onderzoek hebben we onderscheid gemaakt, of eigenlijk gevonden, tussen meer fysieke vernedering. Dus bijvoorbeeld op een podium moeten staan en bier over je hoofd krijgen, of geslagen worden, of push-ups moeten doen en dan in de modder en zo. Dat zijn allemaal fysieke dingen. En dan heb je ook meer het mentale, dus uitgescholden, gekleineerd. En vaak is het een combinatie van die twee. Dus op het podium staan, bier over je hoofd krijgen en uitgelachen worden door de hele groep. Of iets voor een groep moeten doen, een verhaal vertellen, een liedje zingen. En de hele tijd afgezeken, uitgelachen, dat soort dingen. En dat kan natuurlijk, je hebt dingen die nog een beetje onschuldig zijn, maar dat heeft natuurlijk verschillende gradaties. Ik bedoel, mensen waar overheen geplast wordt of die en ja, echt hele, hele nare dingen moeten doen, zeg maar. Of hele vieze dingen.
Wat vond jij het meest beangstigende voorbeeld?
Nou, het meest beangstigende vind ik als het echt gevaarlijk wordt. Dat vind ik het engste. Omdat mensen dus gedwongen worden om liters drank en dan in de ijskou ergens en dan onderkoeld raken of uitgedroogd raken. Dat zijn dus meer de echte de fysieke aspecten waar die gewoon echt gevaarlijk zijn. Dat vind ik het beangstigendst.
Die voorbeelden van Lisbeth Mann, dat kan gewoon allemaal niet. Dat is echt wel heel extreem allemaal, ja.
Maar juist omdat die rituelen zo afschuwelijk zijn, of waarvan je weet van die zullen bevreemding opwekken, zwijg je erover.
Ja, maar dat is ook eigenlijk een onderdeel van die club.
Dat blijkt het werkt, zo te zijn, ja.
Ja, werkt dat dan.
Ja. Ja, het is natuurlijk niet alleen bij studentenverenigingen zo. Ik bedoel, in de wielrennerij heb je ook een omerta, en zo werd het ook altijd genoemd, en met het dopinggebruik bijvoorbeeld. Het hele peloton zat op een gegeven moment aan de doping, maar er werd niet over gesproken. En iemand die dat wel zou doen, die werd ook meteen buiten de groep geplaatst.
Ja, maar ik kan me ook wel echt voorstellen dat als je ervoor gaat dat je een groep wordt met elkaar, dat dat ook echt een onderdeel van is. Van je hebt samen dan een code, samen een soort geheim. Of iets wat in ieder geval van jullie is en niet van anderen.
Ja, die omerta, daar heeft Lisbeth ook wel iets over mee te delen.
Die zwijgcultuur, dat is deel van de traditie. Ik heb daar geen last van, want ik zat er dus niet bij. Dus alles wat ik weet, tenzij iemand tegen mij zegt, dit vertel ik je in vertrouwen en vertel dat alsjeblieft niet door zo. Maar over het algemeen, de dingen die ik wel hoor, ja, die vertel ik dan geanonimiseerd ook, bij wijze van spreken, aan studenten. Maar de mensen die lid zijn of zijn of reunist zijn, ja, die hebben een soort zwijgcultuur. Het is een soort code die daarbij hoort en dat geeft ook een status. Van wij horen bij een bijzondere bepaalde groep en we praten daar niet over, zeker niet met mensen daarbuiten, zeg maar. En de mensen die het betreft, dus die te maken hebben gehad met geweld en vernedering, die doen ook geen aangifte, want dat doe je niet. Of het heeft geen zin, of je wordt daarna zo erg getreiterd dat je er niet meer... Dus dat zou je dan als reunist kunnen doen, maar niet als lid. Dan heb je geen leven meer binnen die vereniging.
Ja, dan heb je geen leven meer binnen die vereniging. Ja, het is natuurlijk een compleet foute situatie dat slachtoffers geen aangifte durven te doen of denken dat het geen zin heeft. Dat is echt van de zotte.
Ja, het klinkt inderdaad een beetje als de maffia. Owee, als je uit de schoot klapt. Then you're gonna sleep with the fishes.
Say hello to my little friend. Of dat je ineens een paardenkop in je studentenkamer in je bed vindt.
Maar het was iets minder erg. Want bij Vindicat kreeg je een aantal jaren geleden ook. Dat was in 2016 speelde dat, geloof ik. Kreeg je ook boetes als je iets over de ontgroening durfde te vertellen. En dat waren leuke boetes. Dat kon oplopen tot 25.000 euro.
Hallo zeg. Nou, dan kon ze dan makkelijk betalen van het statiegeld. Dat maar goed, voordat we Vindicat echt helemaal de grond in boren. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen, ondanks die zware ontgroening, getraumatiseerd het korps verliet.
Nee, want dat valt toch wel op bij iedereen die we spraken over deze podcast. Ze kijken allemaal met een groot genoegen terug op hun studententijd. Ze sloten er vriendschappen voor het leven. Sommigen ontmoeten er een grote liefde, zoals Job Cohen. Maar je kreeg ook de tijd en de ruimte om jezelf te ontplooien. Er waren allerlei commissies waar je lid van kon worden. En het rijtje bekende oudleden van Vindicat is dan ook verbluffend lang. We hebben het bijvoorbeeld over Wim Duisenberg, Wubbo Okkels, leden van de koninklijke familie, Frank de Graven, nobody fucks with Frank de Graven, Jochem Meijer, Ede Staal, Winnie Zorgdrager, Dirk Wiersum, Chris Segers, Johan Remkes, onze toekomstige premier wellicht.
Laten we het hopen.
Frits Sissing en Rutger Kopland. Die dronken hier dus allemaal hun pilsjes.
Ja, en een paar straten verderop had je dan Albertus. Dat was dan weer de bakermat van Klein Orkest onder andere. Met Harry Jekkers over de muur. En misschien hadden Peet Daal en Marie Roerines elkaar wel nooit ontmoet als ze daar niet lid waren geweest.
Oh, die kennen elkaar van Albertus?
Ja, zeker. Ja, daar zijn ze elkaar tegen het lijf gelopen.
Oh, dat is wel heel grappig.
Grappig,
ja.
Hè? Ja, ja. Ja. Historisch moment. En dat je eigenlijk zou moeten reconstrueren in een podcast. Maar goed.
Ja, man. De Peerines podcast.
Dat is mooi.
Ik heb wel zin in chance met zo'n lekkere spoorse mobbel. Maar ik heb geen schien van kans met mijn dikke witte poggel. Mijn vrouw ligt als een tudor in de zonne te bakken. Maar als ik het nou verzeggen had, koffersbang. Dat gejammer aan mijn kop van Julio Iglesias. Nee, geef me mijn Peerines en de Horense plas.
Nou, dan heb je nog Stef Blok en Driek van Wissen en Bert Haandriekman, radiopresentator natuurlijk. Ja. Dus je hebt allemaal een Albertus Magnus verleden. Dat geldt trouwens dan weer niet voor Arthur Umgrove, ook een creatieve geest natuurlijk. Maar die zat dan weer bij Vindicat. En die vertelt dat hij daar vrienden voor het leven heeft ontmoet.
Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Dat is een leuk nummer, toch?
Heel leuk.
Nou, je zingt het zelfs beter dan het origineel, maar dat zegt ook iets over het origineel.
Boven alles zijn we vrienden voor het leven.
Wat gewerkt heeft is ook, het gekke is, we hadden dus die enorme schuur. Je mocht zelf je matje neerleggen om te gaan slapen ergens. En ik vond het verschrikkelijk, dus ik legde hem zo ver mogelijk weg. En ik lag daar naast twee jongens en dat zijn dus mijn beste vrienden ongeveer geworden. Want die vonden het ook verschrikkelijk. Op een of andere manier heeft dat, een is overigens dominee geworden, andere kunstenaar. Dus ook dat cliché zou ik graag een keer, maar dat heb ik al vaker proberen te ontkrachten. Het zijn niet allemaal economen, bedrijfskundige mensen die dronken zijn de hele dag. Er is een hele andere groep ook die lid is, maar die hoor je wat minder. Maar goed, dus het heeft toen wel gewerkt.
Ja, het waren niet allemaal dronken economen en bedrijfskundigen. Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar goed, ja, zo'n studentenvereniging, dat is natuurlijk wel een hele specifieke plek voor vriendschapssmeding. Dat is wel duidelijk.
Ja, daar blijkt maar weer eens uit dat die studentenverenigingen, het zijn ook gewoon vriendschapsfabrieken. En die banden die zijn hecht en die zijn duurzaam en je hebt er wat aan. Je kunt op elkaar vertrouwen.
Ja, vriendschapsfabrieken, dat vind ik wel heel mooi gezegd.
Kees Hoogbeek die noemde het Old Boys Network. En dat zijn gewoon mensen in je telefoon klappen op wie je altijd een beroep kunt doen.
Dat klinkt dan ook wel weer aantrekkelijk eigenlijk.
Dat is wel een positieve kant, ja, als je daar onderdeel van bent althans.
Het is een reclamepraatje, klinkt het bijna. Hè? En dan hebben de corpora een veel sterker old boys network dan de katholieke verenigingen. Maar het feit dat je er ten eerste met mensen hebt leren omgaan die van verschillende studierichtingen komen, is al heel belangrijk. Terwijl je net zo actief kunt zijn in een sportvereniging natuurlijk, of in een faculteitsvereniging. Maar het zijn verschillende type mensen. En je leert er op je woorden letten, of je leert je verwoorden, hè, via vergaderingen. Dus je krijgt allerlei praktische kennis uiteindelijk. Je leert mensen kennen, die leer je heel goed kennen, want het is een zwaar leven. Je gaat door crisis heen met z'n allen en dat kan persoonlijk zijn of op de vereniging of gewoon in het land. Maar goed, doordat je aan zo'n vereniging verbonden bent, in mijn geval was het bovendien 11 jaar, dus dat is een enorme luxe. Ik was mijn beurs wel een tijd kwijt, maar er was toch zoveel te doen dat ik dat kon uitbreiden. Dat je dus aan de vereniging inderdaad heel veel hebt, omdat je later in de maatschappij ontdekt dat de vereniging in het groot is in feite.
Ja, de maatschappij is de vereniging in het groot.
Ja. Zo heeft hij het in ieder geval beleefd. Ja.
Ja.
In de maatschappij hoef je niet ontgroend te worden. Althans, ja, of voortdurend wel. Het is ook maar net hoe je er tegenaan kijkt.
Misschien is het wel een levenslange ontgroening gewoon, ja, waar we mee bezig zijn.
Misschien is dat het wel, ja.
In ieder geval wel een beproeving, dat is het in ieder geval
met,
wel.
Met de dood als gevolg.
Ja, dat is toch ook wel weer... Dat is ook wel een soort reclamepraatje dit nu. Voor de yarden of voor de dela of zo, weet je wel. Van dat uitvaartgebeuren. Maar goed, de vraag die wel echt iedereen het boven hangt is van... Zijn die ontgroeningen, en zeker met dat machtsvertoon, nog wel van deze tijd?
Het is grappig, want ook dat hebben we natuurlijk gevraagd. En Job Cohen die zei al dat hij in zijn tijd bezig was met cultuurverandering. Arthur Umkoff was daarmee bezig als senaatslid. Kees Hogebeek die vertelt erover bij Albertus Magnus, hoe voortdurend werd gesproken over cultuurverandering. Floris Haman, heel recent nog, cultuurverandering. Maar ja, ondertussen altijd weer die incidenten.
Kijk, die cultuurverandering, dat lukt alleen maar als je het echt wil.
Ja.
En je moet eerst kijken, wie wil het daar nou precies? Want dan zegt een bepaalde generatie studenten, er moet cultuurverandering komen, maar die studeren af. Dan komt er een nieuwe lichting. En die krijgen dan te horen van, ja nee, de cultuur moet veranderen, maar zij hebben die ervaring nog niet, waardoor die cultuur veranderd zou moeten worden. Ze kennen alleen de verhalen. En ze komen ook met bepaalde verwachtingen bij de studentenvereniging. Ja, van hallo, we zitten hier niet voor niks. We willen wel bij die club horen en dan willen ze ook dat beeld beleven dat ze van die club hadden. Dus zo'n cultuurverandering lijkt mij vrij pittig. Dat moet je echt willen. En zelfs als je het wil, dan is het nog maar de vraag of je in staat bent om dat te bewerkstelligen. Heb je daar dan geen hulp van buiten bij nodig?
Nou kijk, allereerst denk ik dat al die corpora die niet in het nieuws zijn, mazzel hebben. Want dit gebeurt overal. Ik denk ook overigens dat er wel degelijk werk van wordt gemaakt ook. Er is echt een goede wil om er wat aan te veranderen. Maar dat is heel taaie materie. Dat je al die dingen dus klakkeloos doet zonder dat je weet waarom je het doet. Ik zou zeggen, bij elke opdracht of bij alles wat je doet, moet iedereen weten waarom gebeurt het. En vervolgens moet er een hele goede controle op zijn. Want je kan zeggen, hè, vaak is de verantwoording van, nou ja, het is maar een spel. Maar het is een bloedserieus spel. En je moet het heel serieus nemen. Dus ik vind bijvoorbeeld tweedejaars moeten helemaal niet eens meedoen aan de ontgroening. Want die zijn te gefrustreerd, die zitten er te dicht op. Je moet overal mensen hebben die nuchter blijven. Je moet mensen hebben die echt ouderejaars zijn, die gewoon wat relaxter zijn. Dus de controle moet enorm groot zijn. En dan kan het. En dat gebeurt veel te weinig volgens mij.
Er zijn dus altijd incidenten. En pesterij, laat maar zien dat je vooraan begint. Zelfs op de lagere school heb je dat als je van brugpieper naar middelbare school gaat.
Ik denk niet dat je het ooit helemaal kan uitbannen. Ik denk wel dat je een cultuur kan creëren waarin het steeds meer normoverschrijdend wordt. En niet meer de norm. En dat is waar psychologen ook zich mee bezighouden. Van hoe kan je een norm creëren waar mensen zich aan houden? En dat is wel mogelijk. Want je ziet ook met bijvoorbeeld roken. Dat was 30 jaar geleden gewoon normaal. Overal werd gerookt. Bij baby's, met ramen. Nou ja, alles. Dat is nu heel vreemd geworden. Dus als je ervoor kan zorgen dat je zo'n norm creëert, van dat het echt abnormaal gedrag is, dan zal het nog steeds gebeuren, maar niet meer zoveel.
Ja, precies. Dus je moet een normverandering, een gedragsverandering, en dan nog steeds zullen die excessen plaatsvinden, zegt Lisbeth Mann.
Ja.
Maar minder.
Ja, maar het hoeft dus ook helemaal niet, die rare ontgroeningen. En daar sta ik niet alleen in. Job Cohen is het helemaal met mij eens.
Als dat nou de mensen zijn die inderdaad straks belangrijke functies gaan bekleden, dat die zich eerst zo misdragen hebben. Kom op zeg. Ik zou ontzettend hopen dat het een transparante club is en verwort. Dat ze kunnen laten zien van kijk, dit doen we. Hiertoe zijn wij op aarde. En als je dat bent, dan denk ik alleen maar dat mensen jaloers zijn als je er lid van kan worden.
Ja, wat denken jullie heren?
Ja, ik denk dat hij gelijk heeft.
Dat, ja? Dus ook dan het gevoel dat je toch jaloers wordt en een beetje van baalt dat jullie geen lid zijn?
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, ik weet niet of jij dat hebt, Martin, maar ik heb ze beluisterd. Ik dacht toch van, ja, klinkt toch wel mooi.
Ik heb dat toch een stuk minder. Maar de kern, die vernedering, of in ieder geval ja, de mogelijkheid dat om de hoek komt kijken, dat staat mij zo ongelooflijk tegen dat ik nooit lid zou worden van een studentenvereniging.
Nee,
overigens ben ik er nu ook een beetje te oud voor.
Nee, nou, je ziet er nog piep uit, of vet. Maar stel nou dat er niet bij zou zijn, die vernedering. Dus ja, dat je gewoon...
Stel dat mijn tante Wildnat, ja, nee, dat was een autobus. Ja, nee, het is een volgens mij onuitroeibaar iets.
Ja, dat is dan misschien de conclusie, heren. Een onuitroeibaar iets.
Ja, nou ja, de tijd zal het leren, maar ik ben er bang voor.
En zolang mensen zich ook willen laten ontgroenen, ja, ban je het ook niet uit.
Ja. Oké. Okay. Hey, wat gaan we volgende week eigenlijk doen?
Goeie vraag, Colin. Ik denk dat ik ga uitzien naar jouw nieuwe serie Noordelingen dingen die eraan zit te komen. Want dit is de laatste aflevering geweest voorlopig van de Nostalgisten.
Ja, we blijven natuurlijk wel altijd alert op nieuwe historische verhalen. Maar in welke vorm we die gaan gieten, dat weten we nog niet.
Oh, dat is ook wel een beetje verdrietig ook wel, toch? Een
beetje verdrietig. Maar gelukkig staan er 6 mooie afleveringen online. Dus als je ze nog niet alle 6 gehoord hebt, kijk even terug, zou ik zeggen.
Luister even terug.
Dat wou ik zeggen eigenlijk, ja.
Ik ben een beetje terneergeslagen. De laatste nostalgisten. Ja, het was natuurlijk een beetje de bedoeling om mij nostalgist te maken de afgelopen...
Is dat gelukt? Ik heb de indruk van wel, hoor.
Ja, een beetje wel.
Nou, ik denk dat jij zo meteen vol nostalgie op deze periode terugkijkt, Colin. Dat denk ik.
Ik denk dat jij je leven lang hierop terug gaat kijken.
Nou, dat is wel een hele mooie afsluiter, heren. Ik kan niks anders zeggen dan bedankt. Ik vond het een waanzinnig mooie tijd met jullie. Ik heb echt heel erg veel geleerd. En misschien zitten we wel een tweede seizoen in.
Heel graag.
Nou, dat is wederzijds, Colin. Het was een feest je erbij te hebben. En wie weet.
Wie weet.
Zijn kapsel en zijn kleren zijn een beetje uit de tijd. Net als het witte dafje waar de apen trots in rijdt.
De Nostalgisten is een podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Gemaakt door mij, Colin Mooijman, samen met Frank van Hebel en Martin Groenewold. En diezelfde Martin is trouwens ook verantwoordelijk voor de intro- en outro-muziek. Dat maakte hij samen met Bert Hermelink. De grafische vormgeving is van Matthijs Mol. En de shout-outs zijn Alfred, Lieselot, Aniek, Esther, Sascha, Niels en Marion. En natuurlijk aan jou, de trouwe luisteraar. Bedankt en tot de volgende.
Oude films, vergeelde foto's van een zorgeloos bestaan. Mooie momenten, blije gezichten, nog een lange weg te gaan. Nog een lange weg te gaan.
Wat nog wel heel leuk is trouwens, we kunnen ook even een oproep doen aan onze luisteraars.
Ja.
Voor nieuwe historische verhalen.
Oh ja.
Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe verhalen, ja, vragen we dan ook aan mensen. Weet je een mooi historisch verhaal? Ja, laat het ons weten op een of andere manier. Via de mail of telefoon of WhatsApp. We horen graag van je.
Neem contact op met de Nostalgisten.
Precies. Ja,
de Nostalgisten hotline.
Ja, dat is een postduif.
Ja, 24 uur per dag zit er iemand klaar.
Achter de telegraaf.
Piep, 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 piep. Oké, dan. Nou, dat is het dan wel, denk ik, toch? Oké, nou, doei.